Want dat hoor je heel vaak wel, hè? Dan komt de spreker op en zegt hij: dag allemaal, hebben we er een beetje zin in vanavond? Ja. Ja, normaal gesproken prima, maar ik dacht van ja, als het dan gaat preken over seks, dat klinkt allemaal een beetje anders ineens, weet je wel. Dat is wat onhandig en zo. Dus, maar goed, inmiddels ben ik begonnen, dus hoef ik me niet meer druk te maken over hoe ik begin. Ik wil je wel vertellen over iets wat ik meemaakte toen ik een jochie was van een jaar of 11. Wat op het gebied van seks, wat wel heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Als 11-jarig kereltje, want ik was als 11-jarig jochie met mijn beste vriendje Rutger helemaal fan van auto's. En wij spaarden van die Burago modelauto's, ik weet niet of jullie die kennen. Van die 1 op 18 schaalmodellen. Ja, die waren echt hartstikke duur. Zo'n 40 gulden. Dus dat was een vermogen. En ik sparen en mijn best doen. En uiteindelijk had ik een enorme verzameling van wel 4 modelauto's. Ja, een Bugatti EB110, een Lamborghini Diablo, een Ferrari 348 TB en een Ferrari 456 GT. Dat was mijn schat. 23 jaar later, ik weet het nog. Maar ja, zo groot was die schat ook weer niet. Maar goed, ik had een mooie grote plank en er stond dan mijn verzameling. 4 modelauto's. En daarnaast stond er dan een kastje en er stonden allemaal van die tijdschriftbakken op. En er zaten allemaal autoweeks in, van die autobladen. En Jilles, ik weet ook nog hoe hij heet, hij had een abonnement op Autoweek. En als hij hem dan uit had, dan kreeg ik hem. Dus dat vond ik fantastisch. Hij was mijn maat. En dan kwam hij weer met een grote stapel Autoweeks. En wij alles weer indelen en helemaal mooi daarmee bezig. Maar we waren niet tevreden met alleen maar Autoweek. Wij wilden ook Autovisie. Want het was eigenlijk veel mooier blad. En Rutger en ik, wij hadden zo onze strategie bedacht. Want 1 keer per maand stond de oud papiercontainer van de kerk achter de kerk. En wij gingen dus gewoon 1 keer per maand, doken wij die container in. En dan gingen we gewoon elk doosje wat er lag, gingen wij omkeren op zoek naar Autovisie. Ja, dat werkte fantastisch. We hadden echt een enorme buit. Maar ja, we vonden op een dag niet alleen maar Autovisie, maar we vonden ook een dikke stapel Playboys. Ja, een dikke stapel seksboekjes. Nou, normaal gesproken is op zich goed nieuws dat je een stapeltje seksboekjes vindt in een container. Dat is goed nieuws. Ja. Ja, toch? Ja, ik vind het goed nieuws. Ja, dat mag best wel geklapt worden. Dat betekent dat er iemand op een goede dag heeft gedacht. Ja, hij die plaatjes van dames in poses die een meisje, geen enkel meisje, ooit zou aannemen als hij niet voor betaald zou worden. Of hij toe gedwongen zou zijn. Laat ik daar mijn innerlijk niet meer mee vullen. Nee, laat ik die enorme stapel die mij toch leeg achterlaat, die toch mijn relatie uitholt van binnen, laat ik die enorme stapel gewoon in een oud papiercontainer knikkeren. Ja, dus ik zeg, dat is op zich goed nieuws als jij een dikke stapel seksblaadjes vindt in een container. Waar het niet dat 2 jongetjes van 11 nu met een dikke stapel seksblaadjes in de handen stonden. En dat ik een van die 2 jongetjes was. Ja, dus ik, wat doe je dan? En sta je met die stapel. Nou, weet je wat ik doe? Ik pak die stapel en ik ren naar huis en ik ging naar mijn pa. En ik smeet zo die boekjes op zijn bureau en ik zei, pa, moet je nou eens kijken, zei ik. Moet je nou eens kijken, man. Wat moet ik hier nou mee? Alleen zo ging het niet. Ik stond daar nog met die stapel seksboekjes en ik zei tegen Rutger, jongen, en dat klopt helemaal niet. En dit is gewoon, ja, het ziet er wel perfect uit, het ziet er wel leuk uit, maar het is zo koud en zo kil, het is zo keihard. In het echt, ja, dat is gewoon anders. Ik bedoel, vrouwen worden hier dingen zonder emotie. En in het echt is het gewoon veel mooier, veel zachter, veel intiemer en veel afwisselender. Denken jullie dat ik dat gezegd heb? Het zou wel heel veel wijsheid zijn voor een jongetje van 11. Ja, dat dacht ik wel. Helaas. Nee. Dus ik sta er nog steeds. Als 11-jarig mannetje. En Rutger stond erbij. En wij dachten, wow, dit is wel aantrekkelijk. Ja, het had wel een bepaalde aantrekkingskracht. Dus wij allemaal bekijken en zo. Maar ergens voelde het toch ook weer niet goed. Dus het trekt aan en het stoot af. Die 2 dingen. Dus je bent gewoon helemaal in de war. Dus ja, je staat er en op een gegeven moment denk je, ja, dat is het ook niet. Ergens klopt er iets niet. Dus ja, maar ja, we vonden weggooien ook weer een beetje, dat lukte niet helemaal. En ja, je wilt het wel zien en je wilt het niet zien. Dus kozen we een gulden middenweg. We zeiden, weet je, we stoppen in ieder geval nu met kijken. Maar we nemen die stapel wel mee. Dan kunnen we in ieder geval later nog een keer kijken. We hebben een keus. Dus wij namen die stapel mee. Ik weet ook niet of de autovisies nog überhaupt meegenomen hebben. Of daar nog aan gedacht hebben. Maar we namen die stapel mee. Maar dan brandt het toch een beetje onder je arm. En ik weet nog dat we later in de middag, want het spul is verstopt ergens natuurlijk. Want ja, dat mag niemand zien. En dat we later toch ons zo ongemakkelijk voelden. Dat we hebben gezegd, weet je wat, we gooien ze gewoon weg. Maar die beweging, en het trekt aan, het stoot af. En weet je, ergens voelde ik dat van binnen als 11-jarig kereltje. Want dan zit je s'avonds te eten. En tussen de aardappelen en de groente en het toetje zeg je niet, hé, pa, ma, broertje, zusje, moet je luisteren wat ik vandaag heb beleefd. Wat ik gevonden heb. Moet je luisteren. Bij ergens zeg je dat niet, omdat er ook iets van schaamte is van, ik heb dingen gezien die kloppen niet. En dat was, ja, dat heeft mij veel indruk gemaakt, want ik weet het nu nog. Dat ik daar stond en hoe dat ging, 23 jaar later. En we zijn dus nu ook 23 jaar later, want de wereld is totaal anders geworden. Als je nu een 11-jarig jongetje bent, dan is jouw eerste ervaring met seks is online. Dat komt via je mobiel, via internet, dat komt allemaal naar je toe. De wereld is totaal anders. En daar waar ik nog een hele container overhoop moest halen en dan nog een pakketje seksblaadjes vond. Ja, als je nu op internet zit, dan moet je eigenlijk tussen de seks zoeken naar een paar autobladen, zeg maar. In verhouding. De wereld is totaal omgedraaid. Ik heb nu net, ons vierde kindje is nu 5 maandjes oud, Nora. Als zij 11 is, ik ben echt benieuwd in wat voor wereld ze dan opgroeit. En hoe ze dan daarmee om moet gaan. Ik ben erg benieuwd naar. Maar weet je wat ik toen in die container ontdekte daar? Eigenlijk 3 dingen. 1, het trekt aan. Het haalde iets in mij naar boven. Seksualiteit, seks. 2, ik had het gevoel van, ja, maar dat klopt iets niet. Dit is het niet. En 3, ja, maar hoe klopt het dan wel? En wat is het dan wel? En als ik vandaag om me heen kijk, dan zie ik eigenlijk die 3 houdingen ook als het gaat om omgaan met seksualiteit en het zien van seks. Sommigen zeggen, ja, seks is God. En je zingt er allemaal liedjes over en je geeft jezelf eraan en alles is seks en seks is alles en alles moet mogen. Seks regeert, seks is de baas. En je ziet dat het uit en komen in verslavingen. En niet jij beheerst seks, maar seks beheerst jou. En op een gegeven moment dan kun je ook niet meer anders. En dan is seks koning. Seks is God geworden. Dat is de ene kant. En dan heb je natuurlijk de andere kant. Dat gaat helemaal aan de andere kant. Die zegt van ja, maar seks is niet God. Seks is goor. En seks is je vijand. Seks, daar moet je echt zo ver mogelijk vandaan blijven. Begeef je niet op dat pad van seks. Het is een noodzakelijk kwaad als je samen kinderen wil krijgen. Maar voor de rest moet je eigenlijk niet te veel mee bezig zijn. Seks is God helemaal daar. Seks is goor helemaal daar. En dan is er ook nog een andere manier. Die ik ook om me heen zie. En dat is seks als geschenk. Seks als geschenk. Maar het vraagt om een keuze. Seks als iets wat we van God gekregen hebben. Seks als iets moois. En weet je, ik weet niet hoe jij hier zit. Of hoe jij bezig bent met seks of seksualiteit. Wat je op dat gebied hebt meegemaakt. Of je een vriend hebt of een vriendin. Of dat je single bent. Of misschien heb je verkering, ben je onderweg naar trouwen. Ben je getrouwd, ben je niet meer getrouwd. Of ben je opnieuw getrouwd. Je kunt hier op allerlei manieren zitten. En ook allerlei positieve ervaringen meegekregen hebben. Misschien ben je gekwetst en zijn er negatieve ervaringen. Dus je kunt hier op allerlei manieren zitten. En dat maakt ook dat sommigen van jullie een beetje met de hakken in het zand zitten. Van ja, ik ben benieuwd wat ik nu te horen krijg. Of dat met de vinger is. En dus je bent afwachtend en gewapend. En sommigen die zeggen van nou kom maar op. Ik heb mijn route te gaan. En ik wil alles meepakken wat ik kan krijgen om het goed te doen. En om daar bewust mee om te gaan. Om er zuinig mee om te gaan. Maar hoe dan ook. Je hebt uiteindelijk 3 grote stromingen. Seks is God. Het beheerst alles. Seks is goor. En je moet er in ieder geval niet eens over nadenken. Alleen als een noodzakelijk kwaad. Of seks is een geschenk van God. En die route wil ik vanavond met jullie verkennen. Wat is dan zo mooi aan seks? En hoe is het dan bedoeld? En hoe klopt het dan wel? En misschien denk jij wel van ja, God en seks hebben alles met elkaar te maken. En dan gaat het trouwens bij seksualiteit om allerlei gevoelens en gedachten en handelingen die te maken hebben met lichamelijke aantrekkingskracht op een andere persoon. Seksualiteit. En heb je seks, en dat heeft niet alleen te maken met gevoel of met denken of met zeggen, maar ook met gedrag. Seks is gedrag wat opwinding oproept en wat gericht is op lichamelijke bevrediging. En dan kun je met je eigen lichaam bezig zijn, of je kunt met het lichaam van een ander bezig zijn, of met elkaars lichaam bezig zijn. Maar dat is het onderscheid tussen seksualiteit en seks. En denken wij van, hebben God en seks, seksualiteit iets met elkaar te maken dan? Gaan die twee samen dan? Misschien vind jij dat wel een heel gek idee. God en seks, iets samen. Vindt God iets van seks? En als God iets van seks vindt, wat vindt hij er dan van? En misschien denk je van, dat vind ik wel een beetje een rare gedachte, dat God en seks samengaan. Als dit het universum is, misschien is seks voor jou wel helemaal daar, en God misschien wel helemaal daar. Maar het is anders. En misschien komt het, als je er geen raad mee weet, omdat je diep van binnen denkt van, kom je toch niet achter wat God vindt van seks. En misschien denk je wel van, seks is zo menselijk, wat heeft hij ermee te maken? Of misschien roept het wel bepaalde negatieve gedachten op. Van het enige wat ik kan bedenken dat God van seks vindt, is dat het niet mag voor het huwelijk. En volgens mij vindt hij er niet heel veel meer van dan dat. Want ik heb er nooit iets anders over gehoord dan dat. En is de boodschap vandaag van God vindt heel veel van seks. De Bijbel die spreekt er heel open over en heel erg duidelijk, ook over liefde, over seks, over relaties. En dan doet God dat niet op de manier van, weet je wat, ik geef die jongens wat informatie, ik geef die wat meiden wat informatie en dan smijt ik het zo naar ze toe en dan zeg ik van, dit vind ik ervan en houd je eraan. Dat is niet Gods manier. Dat God die spreekt daar heel mooi over. Hij zegt, het is een mooi geschenk en het maakt hem absoluut iets uit of het jou lukt om gelukkig te zijn en te kunnen genieten van seksualiteit, van jouw seksuele ontwikkeling en van seks. Dat maakt hem uit. Hij wil jou daarin helpen, hij wil jou daarin leiden, hij wil daarop betrokken zijn, hij wil daarin betrokken worden. Dat even gezegd is. Het maakt God absoluut iets uit. Het kan hem wel degelijk iets schelen of het jou lukt om te genieten van jouw seksuele ontwikkeling. Of het jou lukt om te genieten van seks. En dat bedoel ik niet alleen het doen met elkaar of de daad. Maar dat bedoel ik ook gewoon je ontwikkeling. Dat je kind, tiener, dat je opgroeit, dat je je lijf leert ontdekken. Dat je denkt, wat gebeurt hier allemaal? Die hormonen die gieren door mijn lijf. Ik ken mezelf niet meer. En allerlei verwarring en ook allerlei mooie dingen. Maar God zegt, dat maakt mij wel degelijk uit, Ik wil jou daarbij helpen. Ik wil je daarin leiden. Ik wil erop betrokken zijn. God begrijpt en snapt dingen als daten en verliefd en flirten en dat je verlangt om het te doen. Dat snapt God. Misschien vind je dat een heel bevrijdend idee. Misschien ook helemaal niet. Dat weet ik niet. Maar eigenlijk maakt het niet uit, want het is zo. Het maakt hem wel degelijk uit. Hij wil erop betrokken zijn. En als we dan naar het begin van Genesis kijken, dan zien wij op de eerste pagina van de Bijbel al iets heel verrassends, ook als het gaat over Gods betrokkenheid op seks. Want dan staat daar in Genesis 1 vers 27, God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat is al heel belangrijk als wij het hebben over God en seks. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. Op een gegeven moment, dan ligt Adam daar te slapen en dan gaat God op een hele creatieve manier aan de slag met zijn rib. En dan maakt God van die rib geen kopie van Adam. Nog een Adam erbij. Nee, dan maakt God Eva. En wist God dan wat hij aan het doen was? Wist hij waar hij mee bezig was? Echt wel. Het is niet zo dat God dacht van, ik maak uit die rib maak ik Eva en opeens vormen die Adam niet heeft. Of, Adam heeft iets wel wat Eva niet heeft. Dat is apart. Ik denk niet dat God op die manier bezig is geweest met die rib van Adam. Natuurlijk niet. God die dacht van ik maak Eva en Eva wordt vrouwelijk. Dat is toch prachtig. Alleen dat al. God die maakt gewoon mannelijk, vrouwelijk, de geslachtelijkheid. Hij maakt gewoon twee mensen die elkaar aantrekken als twee polen van een magneet. Als we daar even pas op de plaats maken, dan kijk ik jullie vandaag aan en dan zeg ik, dat jij een man bent, dat je een jongen bent, is geen toeval. Dat is de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat is Gods plan. Dat jij een vrouw bent, dat jij een meisje bent, dat is geen toeval. Dat is prachtig. Dat jij dat bent. En waarom dan die verschillen? Want dat is het, hè? God kiest voor verschil. En waarom doet hij dat dan? Nou, als je dat refrein leest in die Bijbel, in dat eerste hoofdstuk, dan is dat refrein continu 7 keer. En God zag dat het goed was. En God zag dat het goed was. En God zag dat het goed was. 7 keer. Nou, en 7, getal van de goddelijkheid, van perfectie, van volmaaktheid. God die heeft niet zoiets van, het is wel oké als het oké is. Nee, het moet goed zijn. Het tof staat er. Het moet gewoon tof zijn. En als je dat dan leest, denk je van, nou, dat is allemaal heel tof. En dan ineens, hoofdstuk 2, vers 18. Het is niet tof. Het is niet goed. Trendbreuk. Wat is er niet goed? Dat de mens alleen is, staat. Adam was nog steeds in zijn uppie. En hij maakt namen geven aan allerlei dieren. En hij voelde zich maar leger en leger en leger. Want er is niemand aan hem gelijk. Adam voelt zich alleen. En dan komt God daar. En die geeft dan Eva aan Adam. Dus hij ligt daar te slapen. Dat is ook zo mooi. Hij ligt daar te slapen. En dan weer dat proces, dat creatieve met die rib. En dan komt daar dus Eva. En dan schudt God, zo stel ik me dat dan voor. Dan schudt God Adam even aan van, joh, wakker worden, surprise. En dan, ja, en dan doet hij zijn ogen open. En dan moet hij 3 keer wrijven. Droom ik nou of droom ik nou niet? Moet je je voorstellen, hij had alleen nog maar dieren gezien. Dus hij wrijft zijn ogen uit en dan staat daar Eva. En dan zegt hij echt, hier God, klopt dat wel? Dan staat daar Eva. En dan komt daar het allereerste grootste dankgebed uit de Bijbel, uit de menselijke geschiedenis. En dat is een dankgebed over de liefde en over seksualiteit. Dan zegt hij, been van mijn been. Dan zegt hij, vlees van mijn vlees. Hij is helemaal door het dolle heen. Hij springt erop van vreugde. Eindelijk iemand die is zoals ik. En Eva, die was één van hem. Die was uit hem gemaakt. En God die wil dus verrassen met een levenspartner. Dus dat hele plan van seksualiteit, dat ontvouwt zich maar daar zo in die eerste bladzijde van Genesis. God kiest voor verschil. En God geeft die twee aan elkaar. En dan ontwerpt hij ook nog het geheim van intimiteit. En dat vind ik ook zo prachtig. Dat het feit dat Eva is gemaakt uit die rib van Adam, daar zit onverbrekelijke eenheid in. Zij is deel van hem. Dat is onverbrekelijke eenheid. Ze zijn een heel opmerkelijk stelletje, zou ik maar zeggen. Want na hun is het nooit meer zo'n soort stelletje geweest. Dat twee mensen echt letterlijk uit elkaar genomen zijn. Maar dat beeld van die onverbrekelijke eenheid, dat zit helemaal in die seksualiteit. Want dan staat daar, en daarom, of zo komt het, staat er dan, zo komt het dat een man zich zal hechten aan zijn vrouw en ze zullen één vlees zijn. Dus wat is die onverbrekelijke eenheid, die exclusieve eenheid, daar heb je dat. Dat betekent dat ze aan elkaar gegeven zijn. Die eenheid tussen Adam en Eva, dat is de essentie van intimiteit. De kern is eenheid. En dat betekent intimiteit. Dat is de kern van een prachtige, intieme relatie. En dat is de hele idee van seks. Dat God zegt, ja, dat gun ik ieder mens. Een levenspartner en dan eenheid ervaren zoals Adam en Eva eenheid ervoeren. En daarvoor creëer ik de seksualiteit. Daarvoor creëer ik de seks. Dat is de ultieme uiting van verbondenheid in een exclusieve relatie. Om van te genieten, om eenheid te vieren en om intimiteit te kennen en te koesteren. Dat was een hele lange zin. Maar dat is het precies. Gods plan met seksualiteit. En weet je wat zo wonderlijk is? Dat dit plan van God dus bedoeld is voor een man, voor een vrouw, om gewoon ultiem te genieten. En er is God, dat kan God iets schelen. Maar niet alleen om ervan te genieten tussen twee mensen. God heeft ook bedacht van, maar ik wil ook als een man en een vrouw genieten van elkaar in het vieren van die seksualiteit, dat het ook iets weerspiegelt van wie ik ben. Van mijn wezen. Want de mens is gemaakt naar het beeld van God. Nou, en God is een gemeenschap in zichzelf. God is meervoudig in zijn eenzijn. Tussen de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, er bestaat een intense, rijke, innige, diepe liefde. Dus in Gods wezen, in zichzelf zit passionele, hartstochtelijke liefde. En God die zegt van, ik wil die innige, diepe liefde die in mij is, die wil ik gewoon uitgieten in mensen. En ik wil dat ze ook iets gaan ervaren van de liefde die er bestaat in mij. En daarom creëer ik dus de seksualiteit en de seks. Zodat het ook een weerspiegeling mag zijn van iets wat in mijn wezen is. En God is dus 3-1. En als dus een man en een vrouw samenkomen, dan heb je een 2-eenheid. Dus de 3-eenheid, 2-eenheid, dat is de weerspiegeling van iets van dat wezen van God. Dus als daar rijke en intense liefde is in een seksuele relatie, dan is dat vanuit Gods gezien ook een weerspiegeling van wat het betekent om beeld te zijn van Hem. En meer nog, het is ook een beeld volgens de Bijbel, een seksuele relatie, van de relatie die wij met God mogen hebben. Heb je daar al eens over nagedacht? Dus God die gebruikt het beeld van een seksuele relatie voor de relatie die een mens met God mag hebben. Dus wij hebben zo'n pijler, intimiteit met God, in de gemeente. En dan kun je denken van ja, intimiteit met God, waar staat het in de Bijbel? Nou, bijvoorbeeld 1 Korinther 6, vers 17. Paulus zegt daar, zoals een man en een vrouw één worden in de seksualiteit, in de seks. Zo kan een mens geestelijk één zijn met Christus. Wie zich met Christus verenigt is één geest met hem. Dat is wat. Dat wonder van die intimiteit tussen een man en een vrouw. Dat is ook te beleven met God. Intimiteit met God. En heb je daar nog Paulus in Efeze 5. En die zegt dat beeld van die, ja, dat mysterie ook. Want hij kan het ook allemaal niet uitleggen. Maar dat mysterie van wat het nou is. Een man en een vrouw en seksualiteit. En die innige gemeenschap en die diepe liefde. Het weerspiegelt de liefde van Jezus voor de gemeente. En van de gemeente voor Jezus. De bruid en de bruidegom. En als je kijkt naar het boek Hooglied. Man. Mochten Joodse jongetjes mochten dat pas lezen. Volgens mij vanaf hun 30ste. Daaronder was het gewoon ongeoorloofde literatuur. En daar komt, het is heel expliciet over seksualiteit. Maar het is ook een beeld van Jezus en zijn gemeente. En als je kijkt naar Hosea, dat boek, dat gaat over ja, een profeet die moet trouwen met een hoer. En zij is hem ontrouw. En God zegt, ja, wat daar gebeurt, ja, dat voel ik van mij uit naar het volk Israël. Ik ben een echtgenoot en het volk Israël, dat is mijn vrouw. En mijn vrouw loopt telkens weg. Mijn vrouw is ontrouw en het kwetst mij tot in het diepst van mijn ziel. En die Hosea, die had dat met Gomer, die hoer. En die liep ook telkens weg. En Hosea had er echt verschrikkelijk veel pijn en verdriet van. En God zegt tegen Hosea, van ja, zo voel ik me ook. God die zegt, ik ben de echtgenoot. Dus dan heb je daar de seksualiteit. En dan gaat het dus veel verder dan jij en ik en jij in bed. Nee, zoals God het bedoeld heeft, dat is echt iets unieks om van te genieten. Maar het weerspiegelt iets van zijn wezen. En het wil iets weerspiegelen van de relatie die wij met God mogen hebben. Nou, dat is echt. Dat geeft zo'n andere lading aan seks en seksualiteit. Het mag heilig zijn. Het is kostbaar. Het vraagt erom dat wij bewust en heel zuinig daarmee om mogen gaan. En Adam, die dankt. Wat we net zeiden, hij doet al zijn ogen open en dan, ik weet niet hoe lang hij gewreven heeft, maar op een gegeven moment dan gelooft hij het echt. Dan staat Eva daar. En wat ik net zei, dan komt daar het allereerste woord van de mens. En dat is een dankgebed over liefde en seksualiteit. En dan wil ik je vanavond vragen. Heb jij God wel eens gedankt voor de seksualiteit? Heb je dat wel eens gedaan? Je zegt, Heere God, hartelijk dank voor het geschenk van seksualiteit. Hartelijk dank voor het geschenk van seks. En misschien zeg je, ja, dat is wel een beetje raar. Ja, maar het is een geschenk van de Heer. De Heer is erop betrokken. Heb je gezegd van, Heer, ik verwonder mij over uw schepping. Heere God, ik verwonder mij over hoe u mijn lichaam heeft gemaakt. En ik dank u dat ik een man ben. En ik dank u dat ik een vrouw ben. En ik vind het af en toe knap verwarrend, maar u heeft me zo gemaakt. Ik dank u dat een vrouw mij aantrekt. Of ik dank u dat een man mij aantrekt. Ik dank u voor seksualiteit. Ik dank u ervoor. En misschien zeg je, ja, ik dank God ondanks mijn uitglijders. Ondanks dat ik in een soort seksuele ontwikkeling zit en ik eigenlijk niet weet waar ik uitkom. Maar ik ga gewoon op beide benen staan en ik zeg, Heer, ik geloof in seks, zoals u het bedoeld heeft. Heb je hem wel eens gedankt? En als jij met vallen en opstaan en struikelend je weg probeert te vinden in seksualiteit en je raakt ontmoedigd en je denkt van, weet je wat, laat maar. Dan ontken je iets wat God erin heeft gelegd. God heeft tot ons seksuele wezens gemaakt. Als een kind niet in één keer kan lopen, die moet dan altijd oefenen en zo, en die valt de hele tijd, dan zeg je als vader ook niet, weet je wat, stop maar met oefenen en blijf de rest van je leven maar kruipen. Dat zeg je niet. Als vader, dan weet je, het zit erin. Dat kleine kereltje, er komt een dag, dan gaat hij lopen. En dan voelt hij zich groot. Dat is net als met seksualiteit. God heeft het erin gelegd. En er komt een dag, dan ga je lopen. En dan weet je hoe het moet. Ja, dat bedoel ik dan. Dat weten jullie allemaal. Ik las trouwens over een echtpaar in Duitsland, kon geen kinderen krijgen. Medische route. En toen zei de arts, ja maar, hoe kan dat nou? En toen bleek dat ze niet wisten dat je met elkaar naar bed moest om kinderen te krijgen. Dus de arts heeft dat uitgelegd en toen konden ze ineens kinderen krijgen. Dus, misschien was het helemaal geen gekke opmerking. Maar toen ben ik wel helemaal kwijt waar ik was. Een kind leren lopen, het zit erin. Oh, dat moet ik ook niet doen, dit soort dingen. Ja. Ja, dat zegt God dus ook niet. Als jij met vallen en opstaan je weg probeert te vinden in de seksualiteit. En op een gegeven moment, ja, je ligt weer op straat. Dan zegt God, de Vader zegt ook niet. Weet je wat? Blijf voor de rest van je leven maar liggen. Dat wou ik zeggen. Dat zegt God ook niet. Nee, sta op. Sta op. Ook als het met vallen en opstaan. En ontdek steeds meer over wat het betekent om te leren lopen. En op een dag zul je krachtig je weg kunnen gaan. En vanuit dat dankgebed. Hij zegt van Heer, ik dank u voor seksualiteit. Want ik geloof in dat geschenk. Wilt u mij helpen om op uw manier met mijn lichaam om te gaan. Ik verlang ernaar om die seksualiteit van u te ontvangen. En het te beleven op uw manier. En dan kun je zeggen, Heere God, soms hoor ik allerlei andere dingen. En soms weet ik door de bomen het bos niet meer te vinden. Soms denk ik, wat is nu waar en wat is nu leugen? Maar help mij om dwars door leugens heen uw visie te omarmen. Dat is het dankgebed. Seksualiteit, het is een geschenk van de Heer. Maar het vraagt een keuze om te zeggen, Heer, ik dank u ervoor. En seksualiteit, het vraagt om een keuze, want het gaat wel vanzelf fout. Maar het gaat niet vanzelf goed. Dus het vraagt om een keuze. Om vanuit het dankgebed op te staan en te zeggen, Heer, op uw manier. Maar dat vraagt om een keuze. Het gaat wel vanzelf fout. Dus als we niks doen, als we er niet bewust mee bezig zijn, dan word je op een dag wakker en denk je van, ik heb allerlei dingen gedaan die ik eigenlijk spijt van heb. Het vraagt om heel bewust te wandelen. En niet op een ochtend wakker te worden en te denken van, had ik 5 jaar geleden maar mijn visie bepaald. En ik wil eigenlijk een paar dingen aanraken van waarom dat zo is. Waarom seksualiteit als vanzelf fout gaat, als we daar niet bewust mee omgaan. En de eerste reden is ikgerichtheid. Het is niet tof om te zeggen, maar in ieder van ons zit een tikkeltje egoïsme. We zijn gewoon snel met onszelf bezig. Snel van, ja, hoe word ik gelukkig? Hoe kom ik als het eerste aan? What's in it for me? En ik hou ongelooflijk van hardlopen. En ik weet nog dat ik een 10 kilometer wedstrijdje liep en ik had heel de tijd iemand in mijn kiel zocht. 42 minuten lang liep hij maar te hijgen. Ik dacht, elke kilometer van nu valt hij om. Maar hij bleef maar lopen, 10 kilometer lang. En toen waren we vlak bij de finish en we zetten nog even een sprintje in. En toen zag ik vanuit mijn ooghoek, kwam dat shirt gewoon, ik denk, hij schiet er voorbij. Ik zei, dat gaat hem niet gebeuren, toch? Ik ga de 10 kilometer lang ben ik hem aan het hazen en dan sleur ik hem naar de finish. En dan de laatste meter mij pakken zeker. Nou, dus ik zag hem uit mijn ooghoek en als in een reflex schoof mijn lijf naar voren en kwam er een soort versnelling uit. Ik hoefde er niet eens over na te denken. Ik van man, maar die reflex, daar heb ik het over. Die reflex dat er toch iets in jou is van, je reageert en je schiet naar voren. Je bent daarmee bezig. En dan denk je van ja, het is misschien sport. Maar die reflex, die kennen wij. En dat is geen handige reflex als het gaat over seksualiteit en seks. Ik heb 2 voorbeelden die ik wil voorlezen. De eerste is van Leonie, een meisje van 18. En het vertelt, seksualiteit is voor mij helemaal geen leuk onderdeel van onze relatie. Ik heb al een keer verkering gehad en toen is er echt over mijn grenzen heen gegaan. En nu heb ik verkering met een hele lieve jongen, maar ook nu loopt het niet altijd lekker. Hij is zo anders dan ik. Constant ervaar ik een bepaalde druk. En ik weet dat hij zichzelf regelmatig bevredigt en dat hij soms ook porno op internet kijkt. Hij vindt het moeilijk om daar goed mee om te gaan. En eigenlijk heb ik op dit moment niet zoveel zin om mezelf aan hem te geven. Het voelt gewoon niet veilig. Het lijkt er soms een beetje op dat ik de vervanger moet worden van zijn zelfbevrediging. Ikgerichtheid is niet handig als je een gezonde seksuele relatie wilt opbouwen. En een jongen, Lionel van 17, vertelt: toen we seks met elkaar hadden gehad, dacht ik dat ik alles kon doen wat ik wilde en dat zij gewoon voor mij zou zijn. Dat was dus niet zo. Is niet handig. Ikgerichtheid. En dus als je naar elkaar toe wilt groeien en het gezond wilt doen, maak dan die keuze. Ik zet de ander op de eerste plek. En ik ben gericht op de ander. Het gaat niet vanzelf goed, maar wel vanzelf fout. Waarom? Tweede ding, we worden overspoeld met porno. En wat dat betreft wordt het je niet makkelijk gemaakt, want via internet en ook op je mobiel, het is altijd dichtbij. Maar het is een verleiding. Het leidt je af van een gezonde seksuele ontwikkeling. Het leidt je daarvan af. En kijk, want voor porno heb je gewoon geen liefde nodig, geen trouw nodig, geen toewijding nodig. En voor gezonde seks, zoals God het bedoeld heeft, heb je die drie dingen precies nodig. Heb je het nodig dat je de ander op de eerste plek zet? Heb je het nodig dat je dienstbaar bent aan de ander? Dat je de ander wil kennen? Dat je voor die ander wil gaan? Helemaal, alleen maar voor die ander wil gaan. En dan wordt het oké. En sommigen zeggen dan van ja, maar porno kan ook in je relatie gewoon het genot verhogen. Of het kan daar mooie dingen in doen. Maar het genot wordt niet meer, het wordt minder. Exclusiviteit, die veiligheid, gewoon alleen maar de ander. Dat is uiteindelijk de basis voor genieten. Dat geeft dat het mooi kan worden. En het gaat dus mis als je de route van porno volgt. En met name ook in je denken. Want één beeld één keer zien, schermpje gaat uit, het herhaalt zich 1000 keer in je hoofd. En dat is gewoon ellendig. Als je op een gegeven moment intiem wordt met je vriend of met je vriendin. Als je gaat trouwen en je denkt van oh eindelijk, mag het altijd. Ik heb nog een keer zo'n gesprek gehad met een vriend van mij. En voor het huwelijk mag het niet en na het huwelijk iedere dag. Ja, jongen, dat is dus niet zo. Dus dat, je kunt zeker, niet elke keer als jij zin hebt, kan het. Dus zelfbeheersing, ook in het huwelijk, je hebt het nodig. Maar als je dan intiem wordt met een partner, dan gaat het mapje van die seksualiteit open en die mapje van al die beelden die je hebt gezien. En porno holt de keuze en de kunst van intimiteit, van waar intimiteit uit. Het derde, waarom het vanzelf misgaat en niet vanzelf goed, dat is een gebroken identiteit. Als je niet blij bent met je uiterlijk, als je niet blij bent met jezelf, als je bang bent voor afwijzing en iemand wil over jouw grenzen heen gaan, dan denk je van ja, maar ik kan maar beter niet zeggen nee. Want als ik nee zeg, dan gaat die ander misschien bij me weg. Of dan wil die mij misschien niet meer. Of ik mag blij zijn dat ik een vriendin heb, of ik mag blij zijn dat ik een vriend heb. Vanuit een gebroken identiteit gaat het mis. En het vraagt dus om een keuze. En de keuze is ook wel dat God zegt van hey, durf jij voor die hoofdprijs te gaan? Durf jij gewoon alles te omarmen wat ik je daarin wil geven? Durf je dat? Want God is geen God van middelmatigheid. God is een God van uitmuntendheid. God is de God van het allerbeste. En als God zegt, ik maak seksualiteit als geschenk. Ja, door de val van de mens is er heel veel misgegaan. Maar als God zegt, seksualiteit, het is zeer goed. Durf jij dan voor die hoofdprijs te gaan? God maakte niet 15 dieren en vond het wel oké. Hij maakt er miljoenen en genoten van. God is een God van uitmuntendheid. En misschien denk je wel, wat is dan de hoofdprijs op het gebied van seksualiteit? Wat is dan zuiver liefde? Wat is intimiteit? Wat is rijkdom daarvan? Misschien weet je het allemaal niet. Maar weet je, we moeten verder gaan dan alleen maar zoeken naar concrete antwoorden op concrete vragen. De kern is, uiteindelijk durf ik voor die hoofdprijs te gaan. En te geloven dat God het allerbeste voor me heeft, ook hierin. En durf ik zijn route te gaan. En weet je, dan heb je het nodig, als je zegt van ja, maar dat is mijn keuze. Dan heb je het nodig om heel dicht bij de Heer te zijn. Want voor een gezonde seksuele ontwikkeling heb je gewoon de nabijheid van de Heer nodig. En ik wil zo gaan afsluiten met een tekst uit Spreuken. Spreuken 23. En er staat: mijn zoon, geef mij je hart. En laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Want een hoer is een diepe kuil en een vreemde vrouw een nauwe put. Mijn zoon, geef mij je hart. Als wij een gezonde route willen gaan op dit gebied, oh, dan hebben we de Heer zo keihard nodig. Want we kunnen onze dingen nog zo goed voornemen. Van ja, zo wil ik het gaan doen. Maar als er één gebied is waar we het met goede voornemens niet redden, dan is het wel seksualiteit. En het gaat vaak gewoon minder goed dan wij wel denken. We hebben God keihard nodig op dat gebied. Om zijn route te gaan. En wat is dan het geheim? God komt ons daarin tegemoet en hij zegt: geef mij je hart. Dat is nodig als wij willen gaan voor een gezonde ontwikkeling van de seksualiteit. Geef mij je hart met alles wat erin is. Al je vreugde, maar ook al je gekwetstheid. Al je beschadiging. Al die momenten dat er iemand over jouw grens is gegaan. Al jouw momenten van frustratie dat je weer bent gevallen. Geef mij je hart. Met al die lichte plekken. Met al die donkere plekken. Met al jouw teleurstelling. Geef mij heel je hart, zegt God. Dat is het geheim. Want dan is daar die diepe kuil. En dan is daar die nauwe put. En als we daarin vallen, als het gaat om seksualiteit, in die put en in die kuil, dan zegt de Bijbel hier, dan word je gepakt op het gebied van je hart. En dan lig je daar in die kuil, en dan lig je daar in die put, en dan, ja, hoe kom ik daar dan uit? En weet je, ga niet knokken. Ga niet knokken in eigen krachten om het allemaal te kunnen. Om het allemaal vol te houden, om het allemaal te beheersen. Om Gods route te gaan. Ga niet knokken op eigen kracht. Om je aangenamer te maken voor God. Je bent al aangenaam. Het is volbracht. In Jezus Christus ben jij aangenaam. Om uit die kuil, om uit die put te komen. Om uit die kuil, om uit die put te blijven. Is nodig, zegt God. Geef mij je hart. Met alles wat erin is. Dat is het geheim. En dan staat er. En laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Dus waar is je oog op gericht? Op afleiding of op de Heer? Ik weet niet wat er allemaal door je heen gaat, maar we zijn begonnen met de vraag: heb je de Heer wel eens gedankt voor seksualiteit? Dat is nodig om tot een gezonde ontwikkeling te komen. Het mooie geschenk omarmen en gewoon geloven dat het bestaat. En daarvoor gaan, de hoofdprijs. En als je hoort over ikgerichtheid, als je hoort over porno, als je hoort over een negatief zelfbeeld of een gebroken identiteit. Nou, één van die drie. Welke komt voor jou het meest dichtbij? Als je over die drie dingen nadenkt, welke komt dan het meest dichtbij? En waar, wat moet je er dan mee? Wat gaat er dan door je heen? En als je hoort, geef mij je hart. Laat jouw ogen gericht zijn op mijn wegen. Waar kijken jouw ogen naar? Waar ben je mee bezig? En God die komt je vanavond tegemoet en zegt: geef mij jouw hart. En dan komt God langs zij. En dan zegt hij: ik ben je vader en je hebt mij keihard nodig. En dan zegt hij: en weet je wat ik wil doen? Ik wil jou mijn geest geven. Geef mij jouw hart, dan geef ik mij jouw geest in dat hart. En de geest is de trooster, zegt de Bijbel. Degene die erbij geroepen wordt om bij te staan en te helpen. En de geest die ontwikkelt de vrucht van je geest. De vrucht van de geest in jouw binnenste. En weet je wat het mooie is van die vrucht van de geest? Galaten 5. De vrucht van de geest, die maakt jou de beste minnaar die je maar zou willen zijn. Zelfbeheersing. Is toch prachtig? Is de vrucht van de geest zelfbeheersing is in je bestaan? Is prachtig. Ik bedoel, als je nu allerlei verschillende seksuele relaties hebt, uiteindelijk, dan komt er een moment, dan moet je gaan voor één partner. En dan heb je 50 jaar met dezelfde partner. Fantastisch. Zelfbeheersing. Trouw. Liefde. Vriendelijkheid. Je geven aan de ander. Op Gods manier. Het is Gods geest. De vrucht van de geest maakt jou de beste minnaar die je maar zou willen zijn. En weet je, dan mag je weten dat als je zegt van ja, maar mijn hart, ik geef het aan u. Komt u langs zij en wilt u het doen in mij. Ik betrek u in de seksualiteit. Dan maak je die keuze niet alleen voor jezelf. Die keuze maak je ook voor de ander. Die keuze maak je voor je broertjes, voor je zusjes, om een verschil te maken in de omgeving. En want we hebben gewoon jongens en meiden nodig, mannen en vrouwen die opstaan op het gebied van seksualiteit. Die zeggen wij geloven in seks. En dan maak je ook een keuze voor later. Dat je over 10 jaar verhalen kunt vertellen. Ja, maar zo gingen wij ermee om. En dan komt je zoontje bij en heeft allerlei vragen over seks. En dan mag je delen uit je eigen ervaring. En dan kun je daar trots op zijn. Hoe mooi is dat? Ik wil graag de band uitnodigen om naar voren te komen. En ik wil jullie vragen om te gaan staan. Dan gaan we bidden. Dan gaan we God zegen vragen. Dan gaan we verder. En Vader in de hemel, hier staan we dan. En dan zeggen wij tegen elkaar. Dank u wel. Dan zeggen wij tegen u. Dank u wel. En dan zeggen wij, God en seks hebben alles met elkaar te maken. En dan danken we, Heere God, voor uw plan met seks en seksualiteit. Het is geen toeval, Heer, dat u mannelijk en vrouwelijk schiep. Het is geen toeval, Heer, dat u ze bij elkaar bracht. Heer, u wilt er iets van uw wezen in uitdrukken. U gebruikt het als beeld van de relatie die wij met u mogen hebben. En Heer, dan danken we u daarvoor. Dan prijzen we u daarvoor. Dat u dat aan ons geeft, dat geschenk. Maar Heer, dan staan we hier en als we dan u gaan danken, dan komt er ook van alles bij. Van alles waar we mee bezig zijn geweest, van alles waar we moeite mee hebben. Met al die ontwikkeling, Heer. Maar dan nog zeggen wij, dank u wel. We willen opstaan en geloven dat het kostbaar is, dat het mooi is. En daarin willen we ook uw heiligheid en uw zuiverheid kennen. Daarin willen we ook dat u het karakter van uw Zoon in ons naar boven haalt. En dan prijzen we u, Heere God, dat we mogen leren lopen. Dat u niet een vader bent die zegt, als je gestruikeld bent, weet je wat, dan blijf je maar liggen. Dan danken we u voor uw genade, dan danken we u voor uw liefde. Dan danken we u dat u een God bent die zegt, het maakt mij wel degelijk uit hoe het met jou gaat op dat gebied. Maar misschien geloof je dat niet, nou dan zegen ik jou met waarheid. Dat God zegt, van ik wil je daarin leiden, ik wil je daarin helpen, ik wil daarin naar je toe komen, ik wil je daarin zegenen. Ik wil daarin welkom voor je zijn. En Vader, dan kijken we om ons heen en dan zien we ook x-gerichtheid. Dan kijken we naar binnen en dan zien we het daar ook. En dan weten we dat porno ons overspoelt en dat we het nodig hebben om sterk te zijn. Dan weten we dat daar zoveel gebrokenheid is, Heer, ook in identiteit. En ook dat brengen we allemaal bij U. Hoe we hier ook mee omgaan, hoe we hier ook zitten, Heer God, we brengen het bij U. Heer, dan zeggen we, we hebben U keihard nodig vanavond. En dan danken we voor uw Heilige Geest. Die de vrucht van de Geest in ons wil wakker schudden. Wil ontwikkelen. Zodat ook op dat gebied iets mogen we spiegelen van wie u bent. Van uw liefde en van uw trouw voor de ander. Dank u wel.